Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. De stelling dat elk aspect van ieder gepaard fenomeen onafhankelijk bestaat van het andere, is tegenstrijdig met de natuurlijke realiteit en de menselijke ervaring. Op deze manier drukt de Nigeriaanse filosoof Sophie Oluwole uit dat we niet moeten denken in binaire opposities, maar in binaire complementariteit. Waarom is Urumila, de Afrikaanse Socrates, zo belangrijk in Oluwole's denken? Op welke manier komen orale traditie en kritische reflectie samen in de filosofie van IFA? En kun je eigenlijk wel spreken van de Afrikaanse filosofie? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Louise Müller, de denker die centraal staat, Oluwole. Vers les dacs où le poids et l'ennui me courbe le dos. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is wel bekend. Een hoofdgast, presentator en sidekick en in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag naast mij op de bank zit Letitia Hoebe.
Ja, te midden van de Afrikaanse kunst en de Afrikaanse boeken. We gaan het namelijk hebben over Afrikaanse filosofie. Voor zover dat bestaat, of we daarover kunnen spreken, dat doet waarschijnlijk niet helemaal recht aan de filosofische traditie van een heel continent. Maar veel te bespreken dus.
Ja, we gaan toch een poging wagen om iets van daar toch verdere helderheid in te krijgen. En tegenover ons zit Louise Müller. Ze studeerde geschiedenis en filosofie in Rotterdam, promoveerde in Edinburgh en is nu verbonden aan het LUCAS, een onderzoekscentrum van de Universiteit van Leiden. Dag Louise, welkom in onze podcast.
Ja, welkom. Dank je wel.
En mooi dat we bij jou thuis te gast mogen zijn, inderdaad. We gaan het hebben over Sophie Oluwole, een Nigeriaans filosoof. Zij begon haar carrière met een studie van het westers filosofisch denken. Maar na het behalen van haar dokterstitel in de filosofie, als eerste Nigeriaanse vrouw, besloot ze zich verder te ontwikkelen in de traditionele Afrikaanse filosofie. Oluwole wilde de veelal verborgen rijkdom van de klassieke Afrikaanse denken naar voren brengen, waarbij de zogenaamde IFA-teksten een belangrijke rol speelden. Oluwole werd geboren in 1935 en overleed uiteindelijk in 2018. En Louise, we zeggen al naar de Afrikaanse cultuur en filosofie, nog een groot containerbegrip naad. En dan is het dus ook dat Oluwole begon in het westerse denken en zich toen gericht op het traditionele Afrikaanse denken. Voordat we misschien al die termen maar eens een keer een beetje gaan relativeren, waarom maakten ze deze beweging? Waarom richtten ze zich op een gegeven moment minder op het westerse denken en wilden ze zich richten op dat klassieke Afrikaanse denken?
Eigenlijk maakte ze die beweging omdat Oluwole al van jongs af aan heel erg geïnteresseerd was in de Yoruba-cultuur. Haar grootmoeder was Yoruba en ze groeide op in de Edo-staat in Zuid-Nigeria. En die werd ook gedomineerd, die staat werd gedomineerd door de Yoruba als culturele groep. Maar ja, toen ze jong was en op de lagere school zat, toen werd ze eigenlijk christelijk-anglicaans opgevoed. Dus het was eigenlijk alleen bij haar grootmoeder, als ze daar op bezoek was, dat ze ook naar de Yoruba-rituelen kon kijken. En dat intrigeerde haar heel erg. Maar ze konden gewoon niet zoveel meer doen, want haar ouders die waren dus christelijk. En die wilden eigenlijk ook liever niet dat ze met hoe dat toen in de koloniale tijd waarin ze leefde gezien werd, met dit soort heidense praktijken in aanmerking kwam. En nou, maar het bleef gewoon ja, heel erg iets wat Oluwole heel erg interessant vond. Alleen ook omdat ze in die koloniale periode in Nigeria leefde, was eigenlijk het hele onderwijs, het filosofieonderwijs wat zij kreeg, dat was heel erg gericht op westerse filosofie. Want koloniale Engelse overheersers die hadden die westerse filosofie ja, met zich meegebracht. En in de educatieve programma's van Afrikanen op universiteiten nou, daar ingebracht. En dus ja, toen zij promoveerde, toen kon ze eigenlijk alleen maar promoveren in westerse ethiek, meta-ethiek. En dus daarom heeft ze pas nadat ze gepromoveerd was de carrière switch gemaakt naar ja, Yoruba filosofie. En werd ze erg getriggerd door de klassieke Afrikaanse filosofie, zoals zij het noemt. En bestudeerde ze de teksten en het divinatiesysteem van Ifa.
En help ons even, wat zijn dat die IFA-teksten? Wat voor type teksten moeten we dan aan denken?
Ja, nou, IFA-teksten, die wordt ook wel vergeleken met dichtung. Maar het is eigenlijk, het zijn verschillende type teksten. Het zijn verzen, maar het is ook literatuur. Het zijn ook verhalen, dus het is eigenlijk een soort van allegaartje van type teksten. Maar en die teksten die horen bij het IFA-divinatiesysteem. En dat divinatiesysteem is eigenlijk het opslagsysteem om die teksten op te roepen. Dus en het idee van dat divinatiesysteem is dat je dus bepaalde combinaties gooit met kauri-schelpjes of palmnoten. En dat bij iedere combinatie dus een bepaalde odoe, heet dat dan, zo'n een vers of IFA-tekst hoort. Mm. En die teksten die kunnen dus, die zijn dus eigenlijk bedoeld om het karakter van mensen die dus, bij een wijze komen om naar die teksten te luisteren, om het karakter daarvan te ontwikkelen. Want die teksten die kunnen dus de cliënten van een wijze de weg wijzen in het leven. Dus bijvoorbeeld de combinatie X-Y gooit, noem maar even wat. En daar hoort een bepaalde tekst bij. En dan zegt die tekst van, je moet je angsten kan je op die en die manier bezweren. En dan komt er dus iets naar voren uit die teksten, waar wat dus behulpzaam kan zijn bij het bezweren van die angst. En nou, als dat dan voldoende is in de ogen van de cliënt, dan kan je dan stoppen. Maar als het dan toch nog niet is wat je zo wilde, dan ga je gewoon, dan gaat dus de wijze die gaat verder. En net zolang totdat de cliënt zelf aangeeft van, nou, nu heb ik echt zoveel versen gehoord. Ik denk dat ik wel weer verder kan met mijn leven en beter weten hoe ik mijn angsten om bijvoorbeeld de ondergang van de wereld door de milieu of milieucrisis of coronacrisis nu kan bezweren.
Dus ze waren eigenlijk bedoeld die teksten om mondeling over te dragen, maar ze zijn ook opgeschreven na verloop van tijd. En er zit dus ook wel iets in van een soort dienstverlening of zo. Filosofische.
Ja, het is heel erg. Het is heel praktisch gericht. Dus het hoort ook die. Het IFA van Orunmila. En Orunmila is dus eigenlijk de eerste filosoof die dat IFA-systeem geïntroduceerd heeft. In dezelfde tijd als Socrates, zo'n 500 voor Christus. Het waren inderdaad orale teksten en die zijn oraal overgedragen. En die zijn dus door de jaren heen zodanig overgedragen dat ze vrijwel identiek zijn gebleven. Dus die teksten zoals die er toen uitzag, 500 voor Christus, die kennen we nu nog. Pas in de 19e eeuw zijn die teksten op schrift gesteld.
En hoe weten we dat het dan oraal goed overgedragen is? Dat kunnen we nergens aan toetsen in zekere zin.
Nou, dat hebben ze dus wel. In ieder geval hebben ze er onderzoek naar gedaan. Dat de versies die dan nu als schrift ontstaan zijn uit verschillende gebieden vrijwel identiek waren. Dus dan weet je van wat er dan in Staten-Ei uit voort is gekomen na al die jaren, is hetzelfde als wat er in Staats-Z is gekomen. Dus moet die overdracht toch wel vrij precies zijn gebeurd.
Ja.
Ja,
anders is het toch een beetje een doorfluisterspelletje waar je aan het eind van de gang zeg maar een ander verhaal
hebt. Het feit dat het is dus inderdaad geen fluisterspelletje. Bij fluisterspelletje heb je inderdaad aan het eind een totaal ander verhaal aan het begin. Maar dat divinatiesysteem, dat helpt dus de wijze of divinatiepriesters ook heel erg bij het onthouden van die verse. Want dat is eigenlijk een soort wiskundig model. En omdat het zo systematisch in elkaar zit, kunnen die wijzen ook dus, hebben ze allemaal een soort van ezelsbruggetje. Dus dan weten ze ook die combinatie, want er komen dus altijd verschillende combinaties. Die combinatie die hoort bij die teksten en die combinatie die teksten. En daarbij volgen ze dus eigenlijk die systematiek die in het systeem zelf zit. Dus dat is ook de methode. Doordat dat divinatiesysteem er is, kunnen ze ook die teksten onthouden.
Om hoeveel teksten gaat het eigenlijk? Of hoeveel verzen?
Ja, nou, er zijn 256 symmetrische odu, heet dat. Maar uiteindelijk is het zijn er 4096 teksten, want je hebt ook asymmetrische. Maar dat zijn dus dan weer combinaties van die symmetrische. Dus je hebt 256 hoofdverzen. En die andere die zijn daar weer uit ontstaan.
En dus daarmee ook een soort wiskundige rekensom laat van dat je allerlei combinaties maakt, waardoor er dus steeds meer ontstaan. En dat zijn er dus in totaal ruim 4000. Die,
ja.
En die dus kennen ze uit hun hoofd, die wijzen?
Die 256 kennen ze uit hun hoofd. En dat ze die 256 uit hun hoofd kennen, kennen ze eigenlijk die anderen ook uit hun hoofd via die tricks of the trade. Die zij dus dan zich eigen maken. Maar je wordt dus ook niet zomaar een babalao, heet het dan. Zo'n wijze of priester. Dat is gewoon een hele lange training.
En dit klinkt nog als een superknappe orale traditie en een systematiek. Maar dit klinkt nog niet per se als filosofie, als in dat je reflecteert op teksten, wat wij in ieder geval als een filosofische kritische reflectie net op wat het is.
Ja, precies. Dus daarom is het wel goed om duidelijk te maken hoe dat dan gaat. Want inderdaad, dat systeem zelf is dus statisch. En die teksten die zijn statisch, want die worden dus op dezelfde manier overgedragen. Maar de wijze die heeft vervolgens de taak om niet alleen die teksten, zal ik maar zeggen, als een soort zang te communiceren naar de cliënt toe, maar ook om die kritisch te interpreteren. En Oluwole, het punt wat zij maakt van nou, dit is dus wel filosofie, dat is omdat het dus gaat om een soort traditie, het overdragen van de Yoruba-traditie, maar ook tegelijkertijd om een kritische reflectie op de eigen cultuur. En die reflectie die zit dus in de interpretatie van het Ifa corpus. Dat zijn al die verschillende teksten die samen de Ifa odu vormen, die 4096 waar we het over hadden. En Ja, dat die combinatie van en de overdracht en die interpretatie slash kritische reflectie, die maakt dat, nou, Oluwole zegt, ook al hebben we het hier over een orale traditie, toch kunnen we spreken van filosofie. Maar dan niet in de hele enge definitie van filosofie als een hele cerebrale, rationele en op logica of westerse logica gerichte onderneming.
Oké, dus ze zegt wel met zoveel woorden dat er meer vormen van filosofie zijn dan zoals in de westerse denken wordt aangehangen.
Precies, zij heeft het dus wel over, als ze het over filosofie heeft, dan zegt ze, nou, filosofie is breder dan alleen logisch denken en argumenten verzinnen en met je hoofd bezig zijn. Nee, filosofie gaat ook over een praktische, ja, want jij had het ook over dienstverlening, over een praktische ervaring en het ten dienste stellen van ideeën aan de gemeenschap. Want uiteindelijk had dus Orunmila was dus een tijdgenoot, daar heeft Oluwole het ook over, van Socrates. En zowel Orunmila als Socrates hadden de idee dat je filosofie moet inzetten om mensen betere mensen te maken.
Ja.
En dat doe je dus door een bepaalde praktische methode toe te passen. En dan, nou, bij Socrates hebben we het dan over het Socratisch gesprek, dat hij dan als methode heeft ontwikkeld om eigenlijk de waarheid in mensen naar boven te brengen. Want Socrates had het idee van dat je in je hoofd allemaal verschillende ikken hebt, maar dat die ikken eigenlijk soms ook tegenstrijdige boodschappen hebben en sommige ikken anderen in de weg zitten. En nou, Socrates werd ook wel de strontvlieg genoemd door tijdgenoten, want hij was dus soms ontzettend irritant. Want dan ging dus alsmaar erop door op argumenten en dan weer met een tegenargument, om dan te zorgen dat eigenlijk de belangrijkste ik en de boodschap van die ik bij iemand naar boven kwam. En dat was dus zijn methode om waarheid te vinden in een persoon. En als je die waarheid naar boven had gebracht, dan dacht Socrates, dan kan je ook dus, dan kan, daarmee kan je ook iemand anders een beter mens maken. Nou, en zo zit dat bij die methode, dat Ivacorps eigenlijk ook bedoeld om mensen betere mensen te maken.
Mm-hmm.
Maar in plaats dat het gaat om waarheidsvinding, gaat het bij Orunmila meer om het wijzen van de weg. Dus Orunmila die had als idee van, nou, als je mensen hun karakter kan verbeteren door ze te laten zien welke weg ze in kunnen slaan, en dat doe je dan dus aan de hand van de interpretatie van die verse, dan kunnen ze ook, hebben ze meer zicht, kunnen ze zelf ook meer reflecteren op waar ze staan in hun leven en wat de mogelijkheden zijn. En daarmee worden ze dus ook een beter mens.
En is het daarmee al die, dat hele corpus van IFA-teksten, is dat net allemaal een stuk toegepastere teksten? Of zit er ook wel een ontologie achter of een soort kentheorie over het hele bestaan? Of is het wel inderdaad allemaal relatief ethisch gericht in die zin, als ik het even zo heel zwart-wit zeg?
Ja, nou, allebei. Het is zowel een ethisch gericht. Een heleboel van die teksten die hebben ook een soort van sluiten af met een soort wijze les. Mm-hmm. In de vorm van een spreekwoord of een slogan, zou ik maar zeggen. Maar het is ook inderdaad heel mooi dat je het zegt van, ja, het is ook, er zit ook een soort onderliggende ontologische filosofie. En dat is de filosofie die Oluwole noemt, de filosofie van de binaire complementariteit. En in haar boekje dus, Socrates en Orunmila.
Maar die zetten ze ook expliciet naast elkaar in dat boek.
Ja, zetten dus, ze ook echt die twee naast elkaar. En zegt ze van, zowel Socrates als Orunmila, waren dus filosofen wijze, zoals zij dat noemt. Maar wat is, nou, ze hadden heel veel gemeenschappelijk, ook in hun levensloop. Maar wat is nou wel een van de verschillen? Als ik kijk naar het onderliggende wereldbeeld van Socrates, dan ging het bij in die tijd heel erg over binaire opposities. Er werden begrippen tegenover elkaar gezet. Dus bijvoorbeeld mooi en lelijk, goed en kwaad. En in die filosofie, in de tijd van Orunmila, was dat eigenlijk niet. Daar ging het meer over begrippenparen die complementair aan elkaar waren. En die dus elkaar wel nodig hadden, maar ook een geheel vormden. Het voorbeeld wat zij geeft is bijvoorbeeld een heuvel en een dal. Zegt ze van, nou, een heuvel houdt eigenlijk op om een heuvel te zijn als er niet ook een dal bestaat.
Ja, anders is het een plateau.
Ja, dus de betekenis van het heuvel zijn is gerelateerd aan het dal en andersom.
Ja.
Maar heuvel en dal, die vormen ook een geheel. Dus de totaliteit van de kosmos, zeg maar, is dat samengaan van heuvel en dal.
Kun je het in die zin een beetje vergelijken met yin-yang, zeg maar?
Ja, daar kan je het heel goed mee vergelijken. En Oluwole doet het dan ook wanneer ze het dan meer over erover heeft wat het effect is van die binaire complementariteit op genderrelaties. Want dan zegt ze van nou, dan bij yin, dat is eigenlijk het vrouwelijke. En yang is het mannelijke. En die twee die hebben elkaar, ja, die zitten eigenlijk in een eenheid met elkaar. En ze zijn complementair aan elkaar. En tussen die twee begrippen, dat mannelijke en vrouwelijke, zit ook zeker fluiditeit. Dus hoe het mannelijke zich gedraagt, dat heeft effect op het vrouwelijke en andersom. Dus het vormen echt, daarom zit yin en yang altijd een soort rondje. Van ja, je hebt het. En dan zit er een stipje van de een zit in de ander. En een stipje van de ander zit in de een. En dat laat ze ook zien van kijk, het zijn twee begrippen, maar ze zijn ook aan elkaar gerelateerd. Ze hebben elkaar ook. Ze bestaan niet zonder elkaar.
En wat is dat voor een gevolgen als je het bijvoorbeeld over termen hebt als goed en kwaad, of goed en slecht, of mooi en lelijk? Als je die complementariteit. Betekent dat dan dat je het niet meer over het een of het ander kunt hebben? Of dat het. Ja, het een bestaat niet zonder elkaar, zonder de ander. Ja.
Nou, zij eigenlijk laat ze zien doordat die begrippen altijd complementair zijn, dat er veel meer nuance in zit. Dus zij zet in het hele Yoruba denken dan en denk van Orumina, worden die begrippen niet tegen elkaar gezet en daarom is er ook geen puur mooi versus puur lelijk, of puur goed versus puur kwaad. En in dat met goed en kwaad, want ja, IVA Corpus gaat natuurlijk uiteindelijk ook over ethiek, is dat wel ook heel belangrijk. Dat ze eigenlijk laten zien van ja, je gaat een bepaalde weg in, maar welke weg jij ingaat en wat goed is, is afhankelijk van waar jij op dit moment staat.
Ja.
En wat voor de ene goed is, is voor de ander helemaal niet goed. En andersom. Dus het hangt er ook van af wie jij bent en waar jij heen gaat. En daarom is het dus ook ja, een wegvinding. Wayseeking heet dat in het Engels van filosofie. En dat is dus ook het mooie van die teksten van het is multi-interpretabel en het is voor de ene is dezelfde tekst een totaal andere tekst als voor de ander. Want de ander heeft een ander uitgangspunt.
Ja, ja, dat vroeg ik me nog af inderdaad. Van wat, je had het net over die interpretatie van die teksten.
Ja.
Maar die interpretatie betekent dus ook een soort van toepassing op, op de persoonlijke omstandigheden van iemand.
Ja, het gaat om de praktische toepassing. En daardoor die fluiditeit die eigenlijk in die teksten zit, die is daar ook heel handig voor. Want daardoor kan je ook voor de een andere boodschap afgeven als voor die ander.
Heb je misschien een voorbeeld van zo'n tekst? Want we hebben
ja,
een beetje
precies,
in abstracto over.
Een beetje,
ik ben benieuwd naar
abstract.
De slogan op het eind. En of we een binaire ja. complementariteit erin kunnen horen.
Nou, in ieder geval één tekst die mij heel erg aansprak.
Sorry, en deze zou dus opgeroepen worden door dat divinatiesysteem. Dan zou deze dus naar voren zijn gekomen. Stel wij zouden.
Ja, we zouden nu eigenlijk palmnootje moeten gooien.
Ja, precies.
Ja, precies. Nou, ik kan het wel zeggen, als je dus de Odu Ose Tura gooit, dan heb je eerst alleen maar twee streepjes. Dan heb je vier streepjes. En dan weer twee keer twee streepjes. Dus dan heb je die combinatie gegooid.
En dat genereert dus zeg maar een tekst.
En dan een tekst die daar dus dan bij hoort. Dat is het verhaal van dat er een team van mannelijke managers op aarde was. En die dachten dat ze wel in een eentje konden heersen. Maar toen was dus een van de vrouwen van Urunmila, die heette Osun, die zei van nou, ik denk eigenlijk toch niet dat dat zo'n goed idee wel is. En die ging rebelleren tegen dat management. En toen heeft ze een heel vrouwenteam opgericht, zogenaamde IAMI-groep, met allemaal krachtige vrouwen. En toen heeft ze gezegd van nou, dit is ook ligt een beetje in mythologische sferen. Maar als jullie niet luisteren, dan kunnen wij vrouwen die verbonden zijn met de aarde wel allerlei natuurrampen veroorzaken. Nou, de mannen die luisteren nog steeds niet, dus wat kwam er? Dus daar moest ik denken aan de huidige tijd met corona van. Er kwam een hongersnood en er kwamen allerlei virussen en milieurampen. En de aarde, want de aardgodinnen, die waren heel erg boos. Nou, toen moesten die mannen wel overstag. En toen gingen ze dus raad vragen bij de hoge god Olodumare. Om tot de oplossing te komen. Want ja, wat moesten ze nou? De hele aarde was eigenlijk één grote chaos geworden. En toen zei je Olodumare dus van nou, jullie moeten gewoon luisteren naar die IAMI-groep. En voortaan moeten mannen en vrouwen in complementaire, fluïde relaties met elkaar samen heersen. En dan zal de aarde weer tot rust komen en dan zal dus de balans terugkomen. Nou, dus zo geschieden dat mannen en vrouwen samen heersen. En dat, nou ja, nu dus niet meer, maar tot een tijdje terug geleden de aarde nog weer in balans was. Maar ik vond het dus wel heel, heel mooi. Omdat
dit is dus een tekst die dan dus uit al die vijfde eeuw voor Christus stamt. Dit verhaal, dit is het mythische verhaal, wat dus opgeroepen wordt door die schelpen. En dan komt komt dus dan met dit verhaal op de poppen.
Ja, precies. Dus dit zou bijvoorbeeld heel goed kunnen zijn voor een manager
verhaal, zeg maar.
die denkt van nou, ik hoef niet vrouwenquota, die hoef ik niet. Want het gaat net zo lekker zonder al die vrouwen in mijn team. En dat hij dan dit krijgt voorgeschoten van hoor eens even, ja, maar de hele aarde gaat naar de kloten omdat jullie geen genderbewustzijn hebben. Nou, en dat zou dus die persoon het inzicht kunnen brengen van misschien toch maar eens een vrouw toelaten.
Maar hij kan dus niet, de wijze kan niet kiezen welke tekst hij naar voren brengt. Dus dat is deels afhankelijk van de combinatie
het lot,
die hij gooit.
Ja.
Dus daarom.
Ja, maar dat is dus juist het. Dat is dus dat waar ik het over had. Dat eigenlijk die orale traditie breder is, een brede definitie van filosofie. Dat het niet alleen maar gaat over rationaliteit en argumentatie. Maar dat er eigenlijk dus ook een soort van mysterieus / religieus praktisch element tevoorschijn komt. Want uiteindelijk is het dus de kracht van de natuur die bepaalt dat die kauwgomschelpjes op deze manier, bij deze persoon, op die manier op het bord komen.
Ja, oké, dus dat element zit er wel in ook.
Ja, maar dat doet dus die priester niet, maar die doet die priester in relatie met de natuurkrachten.
Ja, ja.
En dat is dus ook wel een beetje, ja, voor degene die Chinese filosofie kennen, vergelijkbaar met de I Ching.
Ja. En want welke rol speelt dan die religie ook bijvoorbeeld bij Oluwole? Zeggen ze ook van, het is deels filosofie, deels religie? Of zeggen ze, nou, dat hoort bij die filosofie? Of hoe duidt ze dat, zeg maar? En zou je iets dichter bij de microfoon willen zitten?
Ja, nou, Oluwole zelf, die benadrukt wel echt het filosofische gedeelte van het IFA, ja, corpus en divinatiesysteem. Terwijl, nou, er zijn ook wel religiewetenschappers die er wel wat anders over denken en die IFA meer bij religie hebben ondergebracht. Maar Oluwole die zegt dan, ja, het feit dat het allemaal bij religie was ondergebracht, dat is eigenlijk ook koloniaal. Ja. Want er werd net gedaan in de koloniale tijd en daarna of Afrikanen daarvoor helemaal filosofie hadden. Bijvoorbeeld bij het boek van Levi Bruhl. Dat gaat dan over de mentaliteit primitief. En er wordt net gedaan alsof dus Afrikanen gewoon niet rationeel konden denken.
Ja, die gooiden wat schelpjes en deden wat rare dingen, maar dat was geen denken. Dus,
die zeggen dat heeft niks te maken met rationaliteit en systematiek. Terwijl Oluwole die toont dus aan van, nou, als we kijken naar dat IFA-systeem, dat is eigenlijk juist een soort voorloper geweest van het binaire systeem van de huidige computers. Dus dat hadden ze toen al in die IFA-traditie. Dus het is juist enorm systematisch. Dus ja, als je niet rationeel kunt denken, hoe kan je dan zo'n
complex systeem optuigen?
Complex systeem maken. En ze zegt dus ook van, nou, het is juist die combinatie van dat systeem en dan die de vrijheid die in die teksten zit, die het zo krachtig maken. Dus als je het die combinatie hebt van een systematiek en een meer lossere interpretatieve tekst, dan heb je allebei. Want dan kan je dus en die tekst toepassen en je kan hem goed onthouden. En zij wil dus dan laten zien ook dat er dus wel systematiek zit in die IFA-teksten zelf. Mm-hmm. Ik vind dat ze daar af en toe wel een beetje doorslaat, dat ze het eigenlijk iets te veel wil gaan vergelijken met westerse filosofie. Zelf zou ik denk het punt hebben gemaakt van, ik vind dat dus IFA, divinatie, veel gemeen heeft met andere niet-westerse filosofische tradities. Maar goed, Oluwole had natuurlijk een moeilijke positie, want ze moest nog helemaal gaan aantonen dat dit ook filosofie was. Zij vond dat ze dat eigenlijk dus alleen maar kon doen om die westerlingen duidelijk te maken van, ja, jullie hadden filosofie, maar wij ook. Dus daarmee heeft ze het vergeleken met de westerse filosofie.
Gemodelleerd naar een beetje de westerse bril.
Maar nu zij dat al gedaan heeft, zou ik zeggen van, eigenlijk is die zou er eigenlijk nog een nieuwe vergelijking moeten komen van, dus ja, bijvoorbeeld IFA met de I Ching of IFA met de Indische vroege teksten. Dat je dan eigenlijk nog iets meer recht doet aan die filosofie van Urunmila.
Ja. Was ze eigenlijk de eerste die zich met deze teksten bezig is gaan houden? Ze heeft het echt ontdekt.
Ze was niet de eerste, want ja, zij leeft ook zij is in 1935 geboren. En die teksten zijn al in de 19e eeuw op schrift gesteld. Maar degene die met eerste als tekst bezig waren, dat waren missionarissen of missionaris georiënteerde historici. Dus die hadden natuurlijk wel een hele andere invalshoek. Dus zij is wel een van de eerste geweest binnen de filosofie en dan Afrikaanse filosofie, die met Ifa is bezig.
Ja, op deze manier, op deze vergelijkende manier.
Ja.
Want er was wel een andere Afrikaanse filosofie-traditie, misschien is die er, die wat recenter was, die zich heel erg alleen viel tot die westerse traditie, toch?
Ja, dat klopt. Er zijn eigenlijk zes, zowel, ik zal ze niet allemaal behandelen hoor nu, maar er zijn eigenlijk, Afrikaanse filosofie bestaat niet echt. Er zijn zes richtingen binnen Afrikaanse filosofie. Eén van die richting, dat is de professionele Afrikaanse filosofie. En dat is eigenlijk filosofie die heel erg de westerse logica en de westerse methodiek van filosofie heeft overgenomen. En dat zijn dus dan eigenlijk soort van, je zou ook kunnen zeggen dat is eigenlijk filosofie in Afrika. Want het is een,
dus in plaats van Afrikaanse filosofie.
Zij is een filosofie in Afrika in de zin van dat het niet geen logische, methodologische verschil heeft met westerse filosofie. En dat heeft natuurlijk dan die klassieke Afrikaanse filosofie, waar Oluwole het heeft over wel. En daarom heeft ze ook veel critici. Want die mensen van die aanhangers van professionele Afrikaanse filosofie, die zeggen van waar Oluwole het over heeft, dat is helemaal geen filosofie. Want als je dat dan zou vergelijken met Europa, dan zou je eigenlijk allerlei volksverhalen en volksspreekwoorden, die zou je opeens tot filosofie gaan bombarderen.
Ja.
En waar is deze stroming dan meer mee bezig?
Die professionele filosofie.
Ja, precies. Ja.
Die zijn dus vaak eigenlijk bezig met hetzelfde als westerse filosofen, maar dan gericht op thema's die dan spelen in Afrika, of gericht op Afrikaanse context, maar vanuit een westerse filosofische methodiek. Een van de punten is ook, waar dus Oluwole zich dan wel ook wat van aan heeft getrokken, sommige andere Afrikaanse filosofen dan weer niet, maar dat een van de punten van die professionele filosofen was ook van, die Afrikaanse filosofie van de voorkoloniale periode, dat is geen filosofie, want het gaat helemaal niet over individuen. En filosofie zou altijd over individuen moeten zijn. Socrates is natuurlijk ook een individu. Je hebt het niet over de Griekse filosofie in het algemeen, maar dan ga je het hebben over Socrates. Dus over wie gaan we het dan hebben in die andere filosofie? Nou, daarom is onder andere om die redenen is Oluwole, en ook in navolging van nog een andere Keniaanse Afrikaanse filosoof, die heette Odera Oruka, die had dat ook al gedaan, is zij gaan kijken van wie waren dan wel de individuen.
Ja.
En toen is ze dus uitgekomen op, in haar eigen Yoruba-traditie, dan op die Orunmila, als een soort vergelijkbaar figuur met Socrates. En daarmee keert ze zich dan juist dus weer tegen die nog weer een andere Afrikaanse stroom, dat is dan de etnofilosofie. Want die richt zich dan echt op filosofie van groepen. Dus die zeggen bijvoorbeeld van, je hebt de Yoruba en die denken allemaal zo. En je hebt de Akan en die denken allemaal zo. En alsof er geen individualiteit in die groepen zit. En dan zegt dus Oluwole, hoor eens even, er zijn wel individuen. Zij noemt zichzelf kritisch traditionalist, omdat ze zich afzet tegen die etnofilosofie, met die groepsfilosofie.
Maar wel met die traditie aan de slag wil. Ja,
maar
dus
ze wil wel met die traditie aan de slag. Ja. Maar ze zet zich dan ook weer af tegen nog weer die stroom van die Keniaan Odera Oruka. Want die heeft het dan over sage philosophy. En dan zegt Oluwole...
Als in sages?
Ja, dus dat, of dat zijn filosofen wijzen. Maar die Odede Oruka, hoe is die dan op die wijze gekomen? Door eigenlijk antropologisch, filosofisch veldwerk te doen. En door die wijze op te zoeken en die ambt te gaan interviewen. En dat doet zij ook niet, want ze heeft het over pre-koloniale teksten. Dus zij zegt, ho even, die antropologische methode van die Odede Oruka.
Nou, dat is geen filosofische methode.
Daar heeft ze dan ook weer wel wat commentaar op. Dus ze zit eigenlijk tussen Odede Oruka en de etnofilosofen in. En nou ja, haar grootste critici die zit natuurlijk in die sferen van die professionele filosofie. Die zegt van ja, wat jij doet, het is helemaal niet eens filosofie. Maar dan zegt zij en dan zeggen andere mensen die wel met die pre-koloniale en filosofie in die orale tradities bezig zijn. Dus waar ook die etnofilosofen en die Odede Oruka sage philosophers bij horen. Zegt ze van ja, maar als je het allemaal alleen maar op die individuen gaat gooien. En dus eigenlijk niet die individuen ziet als ook een soort van het contact onderhoudend met de gemeenschap. Ja, hoe Afrikaans is dan eigenlijk die filosofie die jullie hebben nog?
Ja, dan ga je een soort westers substract trekken uit die traditie die niet reëel is dus.
Ja, dat vindt zij dus van. Dat er dus een van die professionele Afrikaanse filosofen, dat is dan bijvoorbeeld Hountonji, Pauline Hountonji uit Benin. En dus Oluwole en andere, zeg maar, orale traditiefilosofen zeggen, ja, nu heb je het wel over filosofie, maar heb jij het eigenlijk nog wel over Afrikaanse filosofie? Want een van de Afrikaanse termen in Afrikaanse filosofie die je misschien ook wel eens gehoord hebt, is bijvoorbeeld Ubuntu. Mm-hmm. En Ubuntu gaat vanuit van, ja, jij bent een mens door jouw relatie met andere mensen. Dus je wordt wie jou bent tot anderen. Dus dat laat wel zien van, ja, die groep en die sociale netwerken, die zijn in Afrikaanse filosofie juist ontzettend belangrijk. En dan, wat gaan jullie doen? Jullie gaan het individu centraal stellen. Want dat doen andere westerse filosofen ook. En ja, wij hebben nou ook een professionele filosofie, maar dan in Afrika. Ja. Dus dat is weer hun commentaar. Dus zo, het is een hoop debat bij de Afrikaanse filosofen.
Interessant, ja. En is dat eigenlijk allemaal over die vraag van hoe moet die wereld zich tot elkaar verhouden? Ja, ik denk een beetje makkelijk misschien, maar net vanuit jou zo grappig, die binaire complementariteit is hier in zekere zin een soort antwoord op van hoe verhoudt dit collectief en dat individu zich tot elkaar? Ja, dank je. Maar dat is interessant, dit is dus iets heel paradoxaals ergens. Van ja, je kunt niet, als je te veel op het individu, dan naar dat. En hoe kunnen we dat bij elkaar denken? Maar dat is ergens de kracht van Oluwole probeert ergens dus een soort midden te houden tussen die verschillende stromingen. Door niet dat etnisch componenten pakken van puur, het is een soort volkskennis die een beetje overgedragen wordt. Het ook niet te hyper verwestelijken door te zeggen, ja, het zijn allemaal op zichzelf staande autonome denkers die gewoon toevallig een keer een denkding deden.
Ja.
Maar eigenlijk een soort midden tussen die componenten te houden. Het is in een traditie, maar het is ook een kritische reflectie.
Ja, precies. Dus ze had eigenlijk een hele eigen, nou, het was sowieso zo'n hele eigenzinnige vrouw, maar ze had ook dus een hele eigen positie in dat hele debat ingenomen. En dan ook nog als een van de weinige vrouwelijke
Afrikaanse filosofen.
Dus ze is in die zin heeft ze dus eigenlijk, ja, ze was wel vrij uniek, zowel in haar zijn en ook in haar filosofie. Maar het wel met het effect dat ze dus heel veel critici had. Maar goed, er zijn ook vooral met name vanuit de interculturele filosofie zijn er ook grote bewonderaars. Bijvoorbeeld de al overleden Heinz Kiemerle was echt wel heel épris van Oluwole. Omdat ze zo mooi die vergelijking had gemaakt van Socrates en Oroodmila. Terwijl daarvoor was het zo van, ja, Socrates, kijk, wij hadden filosofie en jullie hadden niks. Want jullie hadden alleen maar gemeenschapsdenken. En zij heeft dat natuurlijk dan wel doorbroken.
Ja,
dus ze heeft echt wel baanbrekend filosofisch onderzoek gedaan.
Dankjewel, Louise. Ontzettend interessant. Wat je zegt, nou, echt een deep dive in tussen aanhalingstekens de Afrikaanse filosofie. Nou goed, we hebben al even op het eind hoorden dat allereerst al dat hele begrip natuurlijk problematisch is, maar ook je op allerlei verschillende manieren daarnaar kan kijken. We hadden het over Sophie Oluwole inderdaad. En en passant eigenlijk over heel veel over Roemila inderdaad. Oluwole groeit op in een Yoruba-cultuur. Maar haar ouders zijn vooral heel erg christelijk georiënteerd, Anglicaans. En daardoor is eigenlijk een beetje die Afrikaanse cultuur uit haar leven wat verdwenen. Ze heeft dan ook een filosofieopleiding gevolgd die echt puur op het westerse denken zich richten. Maar haar interesse is in haar jeugd wel geprikkeld op de Yoruba-cultuur. En daarom gaat ze zich later, nadat ze gepromoveerd is, zich meer richten op de Ifa-teksten. Een corpus van in totaal ruim 4000 teksten die je door middel van een divinatiesysteem, een oproepsysteem, naar voren kan werpen. We hebben het eigenlijk net een beetje soort gedaan, maar met een soort combinatie van schelpen die je gooit, waar een combinatie uitkomt waar vervolgens door een heel complex wiskundig systeem teksten naar voren komen. Dat zijn zowel losse versen als, zoals we net in het voorbeeld hoorden, ook eigenlijk een heel verhaal. En het doel van die teksten is eigenlijk net het karakter van de mensen die bij die wijze komen, die die teksten kent, te helpen ontwikkelen. Dus het heeft echt een vrij praktische toepassing. Die wijze heeft de taak om die kennis op te slaan, die kanon eigenlijk door te geven. En dus de juiste combinaties te weten welke teksten erbij horen. Maar, zegt Oluwole, het is ook een kritische reflectie op vervolgens die teksten. Dus het is niet slechts het doorgeven van die oude teksten, maar ook daarop reflecteren. En dus is het ook echt een filosofische praktijk en niet enkel religieus of enkel een etnografische kanon of iets die ze bewaren. Het is dus echt een praktische ervaring ten dienste van de gemeenschap. Een belangrijk figuur erin is Roemila, die ongeveer leeft in de tijden van Socrates ook. En waar je ziet dat Socrates dat Socratische gesprek bijvoorbeeld heeft, waar het heel erg gaat over waarheidsvinding, gaat het dus bij Roemila en de hele traditie, dan die IFA-teksten, eigenlijk meer over het wijzen van de weg. Dus dat het in die zin vrij ethisch gericht is van hoe moet ik handelen en wat moet ik doen. In plaats van dat het over een soort abstracte waarheidsvinding gaat, zien we dan tegelijkertijd toch wel dat daar ook een onderliggende ontologie onder zit. Dus het is niet enkel interessante stellingen over de werkelijkheid, maar er zit ook een groter idee wel onder, wat het beste uit te drukken is als binaire complementariteit, waar in het Griekse denken heel erg naar het over binaire opposities gaat, goed versus fout, mooi versus lelijk. Zit in die IFA-teksten klinkt heel erg de complementariteit door. Dus bijvoorbeeld noemde Louise van dal en heuvel. Een dal bestaat niet zonder een heuvel. Anders is het een laagvlakte of een plateau. Dus die twee zijn met elkaar verbonden en hangen met elkaar samen. We hadden een beetje een vergelijking van yin-yang noemen dat ook. Bijvoorbeeld ook mannelijk en vrouwelijk zou je op die manier kunnen doen. En daarmee trekt Oluwole dit denken ook wel door naar de hedendaagse discussies en gesprekken over gender. Dat we daar misschien wel veel te Grieks in denken en het binair opknippen, in plaats van dat het veel meer fluïde in elkaar overloopt. Maar interessant, het gaat dus ook niet over puur goed of puur fout of puur kwaad. Nee, daarbij gaat het dus dat het relatief is, namelijk in context van degene die de vraag stelt. En dus in de situatie waarin het begeeft en dat op die manier die teksten ook geïnterpreteerd moeten worden. Is het dan echt filosofie waar je een vraagteken bij zou kunnen zetten, of iets wat ons misschien als westelingen aan denken zou zetten, is dat je zegt, het is niet allemaal heel rationeel als er ook een soort, wij zouden zeggen, toevalsvariant zit in welke teksten dan naar boven komen. Maar juist ook die rite is onderdeel van dat hele proces. Dus het is inderdaad niet sec, cerebraal, rationeel, maar heeft dus ook die rite component in zich, die juist ook een heel belangrijk onderdeel is van dat hele totaal. En Oluwole zegt, het is een vrij koloniale opvatting om te zeggen dat het dus allemaal maar religie is en allemaal maar daarmee een soort in een heidens vakje gedouwd moet worden. Nee, het is juist ook heel rationeel, want zie dat hele systeem van hoe die teksten doorgegeven worden, hele wiskundige concepten erachter, dat is juist ook ongelooflijk rationeel. Dus we moeten het zeker ook als een filosofisch gegeven zien, helemaal omdat er dus ook die reflectie nog in zit. Oluwole is eigenlijk de eerste die zich bezighoudt met die IFA-teksten vanuit een filosofisch perspectief. Eerder zijn ze wel op schrift gesteld, maar zij kiezen ervoor vanuit die filosofie ernaar te kijken. En wat we net al inderdaad zeiden, ze keek dus daar op een unieke positie. Heeft ze daar eigenlijk ook in een heel debat hier over hoe je naar moet kijken. Je hebt de meer etnografische filosofie, de etnofilosofie die echt zegt, de Yoruba denken zo. Die dus een soort doeners van één volk wat een logische gedachtegang heeft, waar geen individualiteit eigenlijk in zit. Je hebt helemaal heel westers georiënteerde denkers die eigenlijk meer westerse filosofie in Afrika doen dan dat het Afrikaanse filosofie is. En je hebt dan de professionele Afrikaanse filosofie, die ook echt die westerse stijl heeft. Wat Oluwole dus goed doet, is dat ze en die individuen benadrukt en daarom dus onder andere Rumila naar voren schrijft. En tegelijkertijd dus wel echt plaatst in die traditie die er ook breder is. Dus ze noemt zichzelf een kritisch traditionalist op dit punt. En ja, voor ons is volgens mij een super interessante kennismaking met Urumila dus. Ja, de Socrates, ze plaatst ze ook expliciet naast elkaar. En dus zeker ook denk ik die binaire complementariteit die echt een enorm toepasbaar ding is. Nou goed, Louise noemt een mooi voorbeeld van onze hedendaagse tijd met Ivo, een mooie slogan zoals je zei als uitsmijter. Dat er naast de hoeveelheid mannen die in deze wereld actief is, meer vrouwen nodig zijn om de balans te houden. Die kritische reflectie geef jij mooi ook nu op deze tekst en dit heden. Heel veel dank, Louise. Ontzettend interessant verhaal. Dankjewel, Letitia. En jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. We vinden het fantastisch dat er in jullie in zulke grote getalen luisteren. En laat ons vooral ook weten wat je weer van deze aflevering vond. En deel hem ook vooral met anderen als je denkt dat ze het interessant vinden. En graag weer tot een volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que...